hot issue bij ons in het land, dat is onze begroting. Er zal namelijk geen geld zijn om verkiezingsbeloftes waar te maken. Dat zei hoofdeconoom van VOCA Bart van Kraaienest afgelopen weekend in de krant als reactie op cijfers van het Federaal Planbureau. Nu al zijn er zo'n 640 miljoen euro aan schulden. En als er niets verandert, dan zal in 2028 ons begrotingstekort oplopen tot zo'n 120% van het BBP. En dat terwijl de Europese doelstelling 103% blijft als maximum. Aan de lijn hebben we professor Herman Matthijs, professor openbare financiën en overheidsmanagement aan de UGent. En professor Matthijs, dat vooruitzicht van 120% begrotingstekort, komt dat nog als een verrassing?
Nee, dat is helemaal geen verrassing natuurlijk, omdat wij ook de afgelopen jaren nooit een structurele sanering hebben gedaan van de openbare financiën. En ik moet er trouwens op wijzen dat wij ook in het verdere verleden, begin van de eeuw en ook in de jaren 90 en 80 van de vorige eeuw, zelfs meer dan 120% schuld hebben gehad. We zijn dus ooit ene keer onder de begin van deze eeuw onder de 100% geraakt tot aan de financiële crisis van 2008. Maar op dat vlak hebben we nooit goed gescoord. En u weet ook dat de Europese norm feitelijk 60% is. Dus we zullen feitelijk eens een pad moeten gaan uittekenen om daar naartoe te gaan. Maar er is tot op heden niets mee gebeurd. Hè?
Laten we eens even wat dieper daarin duiken. Want wat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen voor het begrotingstekort? Waar gaat ons geld voornamelijk naartoe?
Wel, de belangrijkste uitgavenposten in heel de openbare begroting zijn de pensioenen. Daar zitten we nu toch al aan een bedrag van over de 62, 63 miljard per jaar. Maar goed, dat is ook natuurlijk door het feit dat men er ook nooit structurele maatregelen heeft genomen. Wij lopen nog altijd in een repartitiesysteem. We zijn nooit naar een kapitalisatiesysteem willen gaan. Dat was politiek blijkbaar niet mogelijk. Dan komen we in de gezondheidszorg. Dat is wel de tweede grote post. De brede factor van de ziekenhuizen en de medische kosten. Ze zitten toch al 36 miljard. Daar nog een kleine 6, 7 miljard ziekteuitkeringen bij. Dat is nummer 2. En als je het zo bekijkt, is het natuurlijk globaal wel een federaal probleem. Hè? Dus als je de schuld ook bekijkt, 82% van de schuld is eigenlijk een federale schuld. En de rest is dan verspreid eigenlijk over de gewestengemeenschappen en de lokale besturen. Maar alle overheden, behalve de Vlaamse overheid in dit land, zitten dus wel in de situatie dat ze veel meer tekort en schuld hebben dan wat ze jaarlijks in. En dus Vlaanderen is theoretisch nog het enige bestuursentiteit in dit land waarbij dat we met 57 miljard ontvangsten zijn volledige geconsolideerde schuld, want die is nu zoiets van 45 miljard, nog in één jaar kan afbetalen. Al de rest zit fors boven de 100 en de 200%. Nu, het feit natuurlijk ook, we zitten op anderhalf jaar voor de verkiezingen. Ja, ik denk niet dat er nu nog de grote plannen gaan gemaakt worden om een sanering te gaan door te voeren van de openbare financiën.
Ja, ik wil toch nog even verder gaan over dat gedeelte van de deelstaten, want we horen daar natuurlijk regelmatig over. Het is een communautair punt dat door verschillende partijen gebruikt wordt. Maar als ik het zo hoor van u, is het echt het grote probleem ligt op federaal niveau. Als ik het goed heb onthouden, 18% ligt maar bij de deelstaten, de rest bij de federale overheid.
De totale schuld van dit land, de overheidsschuld, want Europa telt de overheidsschuld, gaande van de sociale zekerheid tot en met de schulden van de OCAW's en de kerkbesturen, is 82% federaal. En dus 18% is verdeeld over alle gemeenschappen, gewesten en lokale besturen. Ja.
Ja, dus dat aandeel is eigenlijk een stuk kleiner, als ik het zo mag zeggen, dan vaak wel eens wordt gepredikt door verschillende partijen. Ik wil ook nog heel eventjes terugkomen naar de pensioenen en de vergrijzingen. We hebben het daar al wat uitgebreider over deze ochtend. Dat is een zorg die nog leeft voor de komende jaren natuurlijk. De vergrijzing zal toenemen de komende jaren. Wat kan eraan gedaan worden om die kosten te dekken als het gaat over de pensioen en de sociale zekerheid?
Ja, pensioenkosten is natuurlijk een pensioenkost. Het gaat hier dan nog maar alleen over de wettelijke pensioenen, zogenaamde eerste pijler. Hè? Dus als je die 64 miljard uitsplitst, dan is dat ongeveer een derde, laten we zeggen, een 1,22 miljard zijn overheidspensioenen, wat men noemt staatspensioenen, de statutaire pensioenen. En twee derde gaat eigenlijk over pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. Ja, als je nu wil zeggen van kijk, we willen dat bedrag verminderen de volgende jaren of ze minst status quo houden, dan is er maar één oplossing. Dat men nu tegen alle gepensioneerden gaat zeggen, u krijgt geen indexen meer en uw pensioen gaat zelfs naar beneden. Maar wie gaat dat politiek durven doen? Dus die kost gaat blijven stijgen, omdat er natuurlijk nog gepensioneerden voorlopig bijkomen. Maar ik vermoed wel dat op het eind van dit decennium rond 2030 dat om demografische redenen gaat beginnen te zakken. Maar Het punt is natuurlijk dat wij nog altijd met geen kapitalisatiesysteem hebben in dit land. En ook natuurlijk dat wij tientallen jaren geleden heel veel volk op 50 jaar op pensioen hebben gestuurd. Dus in de huidige uitkeringen van de gepensioneerden zijn er honderdduizenden mensen die vaak al veel langer in jaren uitgedrukt een pensioen hebben dat ze ooit hebben bijgedragen. Dan moet je een doctoraat in de economie hebben om te weten dat dat een hopeloos probleem is. Hè?
Mm-hmm. Uiteraard is een begrotingstekort belangrijk voor een land, voor de kredietwaardigheid van België. Mm-hmm. Wat kan er nog gedaan worden de komende jaren verder om dat totale begrotingstekort terug te dringen?
Ja, ik vraag ervan uit dat de Europese Commissie dus op zijn minst volgend jaar toch wel gaat zeggen tegen de lidstaten in de eurozone dat er terug moet gewerkt rond de begrotingsnormen. Daarbij bedoel ik de 3% begrotingstekort, waar wij nu toch aan 5,5 zitten. En de 60% schuld, waar wij nu richting 120 beginnen te gaan. Ja, dat gaat nu niet meer lukken. Hè. We zijn op anderhalf jaar voor verkiezingen. Maar dat zal een zeer heikel en prioritair thema worden bij de regeringsonderhandelingen van de zomer van volgend jaar. Hè. Want daar zal er nog eens iets moeten beslist worden. En ik denk inderdaad dat er eens een ernstig kerntaken wat zou moeten gevoerd worden, ook op Vlaams niveau trouwens, ook op lokaal niveau, maar zeker ook op federaal niveau, zoals men ooit in Nederland heeft gedaan een tiental jaar geleden in de regering Rutte 2. En dat ook in Zweden bijvoorbeeld, dat toch vergelijkbare landen zijn, al is gedaan. Maar de vraag is of de politieke wereld dat natuurlijk aandurft, maar met een kerntakendebat en dan ook eens zeggen van kijk, dat is dan nog eens de prioritaire taak van de staat en die gaan we ook goed doen. Dan gaan een aantal zaken worden afgestoten naar de privésector of naar andere bestuursniveaus of we schaffen ze helemaal af. Maar dat zal toch eens wel moeten gevoerd worden, want het gaat natuurlijk over een gigantisch bedrag dat moet gezocht worden om die zaken op de Europese rails te krijgen. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat de eurozone, de Europese Commissie en de ECB gaan blijven dulden dat België nog voor jaren met tekorten van 5,5-6% gaat rondlopen en schuld van 120%. Dus men zal er op zijn minst volgend jaar in de zomer bij de regeringsonderhandelingen daar toch eens een zeer ernstig gesprek moeten over hebben, omdat het ook volgens mij het gemakkelijkste is om een dergelijke sanering en dergelijke hervormingen door te voeren in het begin van de legislatuur. We zijn nu veel te ver. We zitten al een stuk in de midterm feitelijk van de regering. Er gaat ook niks meer gebeuren.
Nee, maar zoiets ja, moet we zullen er volgend jaar naar moeten gaan kijken. We moeten er aanzetten, onze tijd zit er echt wel op. Maar dank u wel in ieder geval, professor Herman Matthijs van de UGent, professor openbare financiën en overheidsmanagement aan de UGent.